Goedemorgen allemaal. U mag alvast 1 Samuel 17 gaan opzoeken. Dat is de geschiedenis van David en Goliath. Ik ga die niet helemaal voorlezen. Ik neem dus telkens wat plukjes uit waar ik iets van wil delen. Het is mooi dat Pieter begon met iets te lezen uit het boek Openbaringen. De Heere God heeft ons een heel boek gegeven en dat handelt over de openbaring van de Heer Jezus. Er zal een moment komen straks dat Jezus Christus geopenbaard zal worden. En niet alleen naar de opname van de gemeente, maar ook daar zie ik geweldig naar uit. Want ik geloof dat als echt Jezus Christus geopenbaard zal worden aan deze wereld, dat alle vragen in één keer worden opgelost. Want Openbaring 19 vertelt ons dat als hij wordt geopenbaard voor deze wereld, dan wordt hij geopenbaard als het woord van God. Zijn naam is het woord van God. Dus wat de wereld geopenbaard krijgt, dat is dat elke letter, elke titel of jota van de Bijbel krijgt in deze persoon, in de Heer Jezus, zijn vervulling. En dat zal in één keer duidelijk zijn. Hij wordt ook geopenbaard als het begin van de schepping van God. Dan is elke vraag over schepping of evolutie, die is gelijk weg. Die vragen worden niet meer gesteld. Het zal duidelijk zijn dat hij dat is. Ons Heer Jezus Christus. Dan zal hij zo worden geopenbaard. Met ogen als een vuurvlam. Staat het in Openbaring 19? Dat betekent dat alle bedenksels van mensen, die zal in één klap, zal dat verdwijnen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, hij is de Heer. Hij is de Schepper. Hij heeft het allemaal gemaakt. En de rest wat wij bedacht hebben, is dan allemaal onzin. Blijft alleen de Heer Jezus. Oh, mooi, hè? Ik kan daar ook zo naar uitzien. Dan hoef je niet meer in discussie te gaan. De Heer Jezus ging ook trouwens nooit in discussie, hè? Is dat wel eens opgevallen? Anderen gingen met hem in discussie. Als anderen hem aanvielen, dan zei de Heer Jezus gewoon, er staat geschreven. Hij is het woord. Er staat geschreven. En met de verwarrende tijd waarin wij leven, met zoveel punten die allemaal ook via politiek de kerken binnenkomen wandelen, is het zo goed om op de Heer Jezus te zien. Wel, er staat in de eerste Johannesbrief, ik zeg dat zo even, in 1 Johannes 3 met name, maar ook daarvoor wel, dat niet alleen de Heer Jezus straks geopenbaard zal worden, maar dat hij ook al geopenbaard is. Toen hij de eerste keer hier kwam, is hij geopenbaard, zegt 1 Johannes 3, opdat hij de zonde zou wegnemen. En dat is voor ons allemaal zo heerlijk. De Heer Jezus is geopenbaard door God, door de Vader, als een slang die verhoogd werd in de woestijn. Hij is geopenbaard aan het kruis, opdat hij de zonde van de wereld zou wegnemen. Ook jouw zonde, ook die van mij. En het is door het geloof dat we bevrijd worden van onze schuld en dat we bevrijd worden van onze zonde, omdat we kijken naar de Heer Jezus en we zien hem daar aan dat kruis hangen en we zien hem verrassing, we zien hem hangen met jouw zonde, met mijn zonde. De Zoon van God. Hij werd geopenbaard aan het kruis, opdat hij de zonde van de wereld zal wegnemen. En dat is iets wat we eigenlijk allemaal wel weten. Maar vervolgens staat er ook in datzelfde 1 Johannes 3 dat hij geopenbaard is opdat hij de werken van de duivel zou gaan verbreken. Hij is geopenbaard, straks wordt hij geopenbaard, maar hij is geopenbaard opdat hij de werken van de duivel zou gaan verbreken. En ik ben zo blij met zo'n tekst, want dat hoef ik niet te doen. Ik hoef de werken van de duivel niet te verbreken. Staat toch niet in de Bijbel? In de Bijbel staat dat ik hem moet weerstaan, de duivel, vast in het geloof. Ik heb geloof nodig. Ik heb geloof in de Heer Jezus nodig, opdat de werken van de duivel worden verbroken. En dan gaan we naar 1 Samuel 17. En dan zien we dat gebeuren in David. David die eigenlijk toch wel heel sterk wijst dan naar de Heer Jezus. En we gaan daar het een en ander over lezen. 1 Samuel 17. En het begint ermee met de Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Soko, dat Juda toebehoort. Zij sloegen hun kamp op tussen Soko en Azeka in Efes-Damim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span, dat is ruim 3 meter. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschubd harnas. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel, ongeveer 50 tot 70 kilo. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouder. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. Ongeveer die punt alleen al 6,5 kilo. En de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen, waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren of slaven, zegt een andere vertaling van Saul. Kies u een man uit die naar mij toekomt. Iemand die voor u strijden kan, staat in een andere vertaling. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem verslaan, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël, geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en ze werden zeer bevreesd. Het is zo mooi zoals de Bijbel ons dit plaatje tekent. Van deze man, deze Goliath, deze reus van een man, imponerend. En groot, dat hij roept angst op bij mensen. En dat is ook logisch. De Bijbel schildert hem ook helemaal zo dat het iemand is om bang van te worden. Iemand met wie je niet het gevecht aan kunt gaan en ook niet het gevecht aan wilt gaan. Het is ook nooit de bedoeling van God geweest dat wij een gevecht met Satan zouden aangaan. Hij was toen hij geschapen werd, zegt Ezechiël 28, zo hoog geschapen, dat God had hem boven alle engelen geplaatst. Zo'n beetje zoals God Adam had gezet in de hof van Eden, zo had God de Satan gezet op de berg bij God en met glans en edelgesteente overdekt. Hij had zo'n geweldig hoge positie dat zelfs Michael, toen hij het lichaam van Mozes zou ophalen, met de Satan in gevecht was gewikkeld om het lichaam van Mozes, dat Michael geen schadelijk oordeel over de Satan durfde uitspreken. En Michael deed wat wij allemaal eigenlijk horen te doen in ons geloof. Tegen de Satan zei, de Heere straffe u Satan. En dat heeft God ook gedaan. Het is de Heer Jezus die de Satan heeft overwonnen. Onze God heeft van tevoren geweten dat de Satan voor ons geen enkele partij is. Daarom deed hij de belofte al dat er iemand zou komen, het zaad van de vrouw, dat de kop van de Satan zou vermorselen. Die Heer Jezus Christus zou doen. Hij zou de Satan verslaan. En hier hebben we dat hele plaatje van, van deze Goliath binnen de Joodse overlevering. Ik zeg niet dat het zo is, maar binnen de Joodse overlevering, dan zeggen ze dat Goliath een nakomeling is van Orpa en David een nakomeling van Rut. Orpa maakte de verkeerde keus, die ging terug. En Rut maakte de goede keus. Die ging met Naomi mee naar Israël terug. Of dat waar is, weet ik niet. Binnen de Joodse traditie is dat bij het boek Rut een uitleg. Hoe het ook zij, we hebben hier te maken met Goliath. En zijn naam betekent eigenlijk glans, glorie. Er was iemand die met kop en schouders boven iedereen uitstak. En die imponerend was. Die min of meer ook glorieus was. En dan verzamelen ze zich allemaal zo bij Ephes Damim. En dat vind ik zo mooi, want Ephes Damim betekent eigenlijk de grens van het bloed. Tot hiertoe en niet verder. En dat is ook voor ons leven. Als we schuilen achter het bloed van het lam, dat is ook een grens. Een bloedgrens. De Satan kan daar niet overheen gaan. Het is door het bloed van de Heer Jezus Christus dat hij verslagen is. Hij kan daar niet overheen. Dus verzamelen zich daar bij Ephes Damim. De Israëlieten aan de ene kant, de Filistijnen aan de andere kant. Saul aan de ene kant, Goliath aan de andere kant. En dat En als ze zich daar verzamelen en dan ligt de vallei tussen erin, dan komt die kampvechter, die Goliath, die komt tevoorschijn en hij begint, het is heel duidelijk, hè? Het is haast een beeld van de antichrist, het is haast een beeld van iemand, hij begint God te honen, hij begint God te vloeken. En dan denk ik altijd een beetje aan het kruis wat er op Golgotha gestaan heeft, waar ook dat de Satan zo aanwezig was in de mensen rondom dat kruis. Omdat ze de Heer Jezus begonnen daar te honen. Als u Gods zoon bent, laat uw kracht dan blijken. Kom dan af van het kruis. Anderen hebt u verlost, uzelf kunt u niet verlossen. Wat bent u nou eigenlijk voor iemand? En deze satanische macht om imponerend te zijn, om groot te zijn, om indrukwekkend te zijn, om zo te zijn dat we zeggen, we kunnen die krachten en die machten die ook op ons heen gaan, we kunnen die niet verslaan, we kunnen ze niet overwinnen. Ook op dit moment, ook binnen onze kerken, wat komt er wel niet allemaal binnen? Ik heb het vaker gezegd. En als we naar onszelf kijken, dan hoe kunnen we het overwinnen? Hoe kan dat? Als deze man daar zo naar voren komt, 5000 sikkels brons en en zo geweldig. En dan hangt hij. Dan zegt hij, ben ik niet een Filistijn? En dan zegt hij, zijn jullie geen knechten van Saul? Geen slaven van Saul? En dat, dus datgene wat hij zegt. Dat, hij zegt eigenlijk, ben ik niet een Filistijn? Ik ben een vrij man, kom met me vechten. Maar zijn jullie geen knechten van Saul? Waar is jullie vrijheid? Zijn jullie geen dienstknechten? En Saul, ik meen dat ik dat hier wel eens vaker gezegd heb, dat is een beeld van de eerste mens, van Adam, van ons eigen leven. Hè? Saul is de eerste koning, hoef ik dat niet allemaal op te slaan, maar Saul was de koning die het volk wilde. En toen kwam David en David was de koning die God wilde. Saul was ook zo groot, hè? Stak een stok met de kop en schouders boven de rest van Israël uit. En Saul, lezen we later in de Bijbel, die laat voor zichzelf een standbeeld oprichten, bij zijn leven al, zodat het niet vergeten wordt. Saul is een mens en een mens is trots. En een mens heeft het hoog in zijn bol. Dat zit in ons allemaal. Dat hebben we gewoon van Adam geërfd. Dus Saul is dat beeld ervan. En Saul kan niks beginnen tegen ons vlees, kan niets beginnen tegen de Satan. Niets. Dat kunnen we ook niet. Dat hoeven we ook niet, gelukkig. Dus hij hoopte, hij zegt, nou geef een man die met mij strijden kan. Waar is die mens die met mij zou kunnen strijden? Wie zou mij kunnen overwinnen? En als heel Israël dat hoort, dan zijn ze doodsbang. Want ze staan niet in het geloof dat ze zeggen, wij hebben een man die met jou strijden kan. Wij kennen iemand die met jou strijden kan. Wij weten van iemand die jou kan overwinnen, want ze kennen hem niet. En dus krijgen we daar het moment dat Jezus Christus geopenbaard moet worden. Dat David geopenbaard wordt als degene die Satan zal gaan verslaan voor ons. Voor u en voor mij. En dan, als hij dat zegt, dan zegt hij erbij, als hij met mij vecht en mij kan in vers 9 en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Nou, hij heeft hier, Satan heeft hier nooit gehoor aan gegeven. Hij heeft nooit gezegd, de Heer Jezus heeft mij verslagen. En nu zal ik hem dienen. Hij is altijd doorgegaan met zijn vernietigend werk. En hij zei verder, zei de Filistijn in vers 10, heden hoon ik de gelederen van Israël, geef mij een man die met mij strijden kan, zegt de MBG-vertaling. Nou, die man die komt. Maar die man zegt, ik ga wel met je vechten, maar het is Gods strijd. Het is Gods strijd, vers 47. Maar even vooruit kijken. En deze hele gemeente Israël zal weten dat de Heere niet door zwaard of door spier verlost, want de strijd is van de Heere. De strijd is van de Heere. En hij zal u, jou, in onze macht geven. Geef mij een man. En dat vind ik dan zo mooi van de Bijbel. Dat de Bijbel een antwoord geeft op de vraag van Goliath. Waar, en wij moeten dat antwoord ook geven. Als er dingen ons bij een leven zijn waarvan we zeggen, nou die kunnen we gewoon niet aan. Want we zeggen, we hebben iemand die voor ons strijdt. We hebben iemand die voor ons bidt. Ook iemand die voor ons strijdt. Geef mij een man die voor jullie strijden kan. En dan begint de vers 12. Dus Israël werd zeer bevreesd bij deze woorden. En dan gaat de Heilige Geest David invoeren. David nu was de zoon van die man uit Ephrata, uit Bethlehem, Juda. Ja, dat was David. Geef mij een man die met mij strijden kan, David. En er staat er van wie de naam Isaï was. Jesse. Yahweh is er. Dus dat was een zoon van een man die zegt, ja, maar God is er. Met wat er ook gebeurt allemaal, God is er. En dat is precies waar zoveel mensen in deze wereld ze geen rekening mee houden. Ze houden geen rekening ermee dat er een God is. We moeten ons niet van de wijs laten brengen. Want wij geloven dat er een God is. Dat is Isaï, Yahweh is er. En een wetenschap die geen rekening wil houden met God en geen rekening wil houden met de Heer Jezus en geen rekening wil houden met de Schepper. Dat is een hele andere situatie. Dat is een wereld waar wij helemaal niet bij horen. Dat is onze wereld niet. Want wij horen bij het Koninkrijk van God en daar is Hij Heer in. Dus geef mij een man, David. Je hebt hem gewoon, ja David. Laten we eens kijken. David de lieveling, de geliefde betekent zijn naam, de lieveling van de vader, de geliefde zoon in wie hij al zijn welbehagen had, die stuurt hij. David, kijk David. Zo mooi dat de Bijbel daar zo de nadruk op David legt. En die komt uit Ephrata. Nou, ik hoef het niet te vertellen, met kerst weten we allemaal wat Ephrata is. Niet? De velden van Bethlehem. En dan staat er, en hij had 8 zonen. In de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde. De 3 oudste zonen van Isaï gingen op weg. En zij, staat hier, volgde Saul in de strijd. Het waren dus dat hele leger van Israël, dat volgde Saul. Ze hadden geen idee van geestelijke strijd, geen idee van geestelijke overwinning. Want ook hun wapens waren wapens van met zwaarden en speren en messen en nou ja, noem maar op. Vleeselijke wapens. Waarvan Paulus zegt, onze wapens zijn niet vleeselijk. Wij slechten geen bolwerken met vleeselijke wapens. Maar zij waren zo gevolgd in de strijd, in strijden. En dan vertelt de Bijbel over die zonen allemaal. Zij volgden Saul ten strijde. En dan staat er, David in vers 14 was de jongste. En de 3 oudste waren Saul gevolgd. Dus let even op het verschil van wat de Bijbel zegt. Hè? Saul was de jongste. En hij was Saul niet gevolgd, staat er met andere woorden. David was de jongste. Maar de 3 oudste die waren Saul gevolgd. David niet. David volgde iemand anders. David had een heel ander leven. David verwachtte alles ook van heel iemand anders. En niet van de strijd. Maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te hoeden. David was een herder. David had geleerd hoe hij moest vechten bij de schapen. David had vechten geleerd. David had geleerd om een overwinning te behalen in de stilte op het veld, niet in het openbaar. Dit zou zijn eerste overwinning zijn die hij in het openbaar zou halen. Zodat iedereen zou weten wie David was. Maar hij had geleerd om die overwinning te behalen, omdat hij in het veld was bij de schapen. Daar werd hij niet opgemerkt, daar was hij alleen. Maar ook daar ging hij de gevechten aan met een beer en met een leeuw. Daar had hij geleerd de overwinning te behalen over situaties in zijn leven. Omdat hij gemerkt had dat God bij hem was. Daar had hij geleerd om een overwinning te behalen over een leeuw. Waarvan wij normaal zouden zeggen, dan loop je voor weg. Of daarvoor klim je in een boom of iets dergelijks niet. David niet. Hij had geleerd grote overwinning te behalen. Maar met God. In de stilte van het veld. Ik zou kunnen zeggen in de stilte van het hart. En dan kwam er vers 16. Dus David die weidde de schapen van zijn vader. Dus als we dat met de gemeente even zouden vergelijken. En we zijn allemaal schapen van de goede herder. Er zijn herders nodig die God wil gebruiken om in stilte te arbeiden om de kudde bij elkaar te houden. Dat hoeft helemaal niet in het openbaar. Ik heb echt jarenlang herderlijke diensten mogen doen. En dat is geen openbare dienst, omdat mensen je dingen vertellen die moet je nooit met anderen delen. Alleen met de Heer. Maar je kunt daar merken dat God overwinningen behaalt, dat mensen veranderen, dat ze ja, een verkeerde levenswandel gaan opgeven, omdat God met ze werkt. Zo werden de overwinningen bij David behaald. En dan krijgen we vers 16, de Filistijn komt 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon, neem toch voor je broers een ever van dit geroosterd koren en deze 10 broden en breng ze snel bij je broers in het leger. En breng deze 10 melkkazen naar de bevelhebber over 1000 en bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat en neem een levend steken van hen mee terug. David had tot nog toe over de schapen gewijd en nu zond Isaï hem naar de strijd toe, naar het leger toe, om te kijken hoe het met zijn broers ging. En weet u, dat is het hart van God geweest. In de Bijbel vinden we een aantal keren dat bijvoorbeeld dat Jahweh gaat naar beneden toe, omdat hij het geroep van de Israëlieten heeft gehoord. En hij zegt, ik ben neergedaald om te kijken hoe het met de Israëlieten is. Is dat niet ontroerend? En dan stuurt hij Mozes. En hier vindt het bij David ook. Ik stuur jou naar mijn broers om te kijken hoe het met hen is daar. Want ze komen geen stap verder eigenlijk, hè? Dus ik stuur jou. En dan gaat David dat ook doen. Hij neemt eten voor ze mee. Hij moet kijken of het goed met ze gaat en een levensteken van hen meenemen. Vers 20. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg, zoals Isaïe hem bevolen had. Ook dit zijn van die kleine pareltjes in de Bijbel, hè? Die we bijvoorbeeld ook in het leven van Abraham vinden. Als God tegen Abraham zegt, ga uit je land en ga uit je maagschap naar het land wat ik je wijzen zal, in Genesis 12 staat erbij. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem had gesproken, zo wandelde hij. Zoals de Heere tot hem had gesproken. Wij doen nog heel vaak niet de dingen die God tegen ons zegt. David ging zoals Isaïe tegen hem gesproken had. Zo ging hij. Hij deed het precies zoals zijn vader het gezegd had. Ook daarin is hij een beeld van de Heer Jezus. Die naar het kruis ging, omdat zijn vader dat tegen hem gezegd had. Dat hij naar het kruis moest gaan. David ging zoals Isaïe tegen hem gesproken. David was gehoorzaam. En we lezen van de Heer Jezus dat hij de gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgene heeft geleden. Dat betekent dat lijden in het leven van Jezus hem nooit ongehoorzaam heeft laten worden. Nogmaals, het lijden in het leven van Jezus, hoe verschrikkelijk dat ook was, hoewel hij dat duidelijk voor ogen had, heeft hem nooit gebracht tot ongehoorzaamheid aan God, aan zijn vader. Dus zo gaat David hier op weg. 'S Morgens vroeg op, hij laat de schapen bij een hoeder en hij gaat op weg zoals Isaïe hem bevolen had. En dan komt hij daar aan in dat kamp en dan staat in vers 23, terwijl hij met zijn broers sprak, zie, de kampvechter kwam eraan, zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat. David zal hem later een onbesneden Filistijn noemen. Hij zal later zeggen, dit is een man die nog nooit gebogen heeft voor God. Die nog nooit het mes van het kruis in zijn leven gekend heeft. Hij is trots, hij staat fier overeind. Hij vindt dat hij boven God staat. Hij duldt geen God boven zich. Dit is een onbesneden Filistijn. En hij die komt naar voren. En even kijken. Zie, vers 23 was ik. De kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat. Uit de gelederen van de Filistijn. Hij sprak dezelfde woorden. Maar nu komt er een verschil. En er staat erbij. En David hoorde ze. Wat is dat bijzonder? David hoorde ze. Ik heb dit onderstreept. Gewoon een keertje, ik meen een keer in mijn stille tijd, als ik naar zo'n hoofdstuk kijk. Ik denk van, ze kunnen nog zoveel ons honen. Ze kunnen nog zoveel over de kerken zeggen. Misschien zal de politiek straks zeggen dat we niet meer mogen vertellen dat, over de gender mainstreaming en weet ik wat, alles wat zo'n beetje binnenkomt. Houd er rekening mee, God hoort het. David hoorde deze woorden. De Heer Jezus hoort ze. We staan niet alleen. We zijn echt niet alleen in deze wereld. We staan er met hem. Hij is in ons midden. Hij is het hoofd van de gemeente. David hoorde deze woorden. En David hoorde ze. Kijk, David hoorde ze, die woorden. Maar de mannen van Israël zagen de reus. Kijk maar. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij allemaal. En ze werden zeer bevreesd. Het geloof is door het gehoor. Het is door het woord van God. En we hebben zo de woorden van God nodig. Om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Niet wat de geest te laat zien, maar wat de geest zegt. Heel Israël wordt geïmponeerd door deze man, maar het luistert niet. Het hoort niet. David hoort wat deze man zegt. En de Israëlieten staan op de vlucht. En die zeggen tegen elkaar, ze stoken het vuurtje ook nog een beetje op, vers 25. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdommen schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van last in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Ik zou hier heel veel van willen zeggen, maar laat ik gewoon dit even zeggen. Wat David zegt, wat David vraagt van, wat een smaad is het voor Israël, dat deze man de God van Israël zomaar kan honen. Wat een smaad is het voor de gemeente van Christus, als ze wordt uitgelachen, als ze wordt gehoond. Wat een smaad is dat voor de Heer Jezus, terwijl hij de overwinning heeft behaald. Niet? En dan zegt hij, als er iemand is die deze man kan verslaan, dan zal de koning hem grote rijkdommen schenken. Nou, dat is wat we straks zullen zien bij de openbaring van de Heer Jezus. En het mooie is dat wij met hem al die dingen zullen erven en dat we ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Maar die mens, Jezus Christus, die hier op aarde is geweest, die hier gehoond is, die hier vernederd is, zal door God op een geweldige manier worden verhoogd. Hij zal de naam boven alle naam krijgen. Hij zal voor de ogen van zijn vijanden worden verheerlijkt en geweldige glorie ontvangen. En alles en iedereen zal voor hem buigen. Wie is de man die deze Goliath kan verslaan? Nou, die man kennen we. Dat is mijn Heer Jezus. En gelukkig dat hij dat kan. Nogmaals, en dat ik dat niet hoef te doen. Want hij kan het. Wie is die man? Kijk maar in vers 26. Wie is deze? Zie hoe David naar die man kijkt. Hij is groot, hij is imponerend, maar hij is onbesneden. Hij is onbesneden. Hij is nog nooit bij het kruis geweest. Wie is deze onbesneden Filistijn? Hij is niet door de Jordaan gegaan, de Filistijn. Hij houdt geen rekening met God. Het mes van God is nog nooit in zijn vlees gezet. Hij weet er niks van. Hij staat fier en trots overeind. Wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te houden? En ik vind dat ook zo'n... Ja, dan denk ik, wat een kijk heeft deze man gehad. Want een kijk heeft hij gehad op degene die... Op zijn broers en op degene... Dat waren toch niet allemaal zulke liefertjes. Maar om al de broeders en zusters in je gemeente te zien als horend bij de gelederen van God. Als jouw broers en zusters, als de familie van God. Als de familie van de Heer Jezus. Wat ze ook doen en wat ze ook misschien wel in het verleden gedaan hebben. Daar staat een onbesneden Filistijn. Wat durf jij? De slagorde van de levende God. De slagorde van de levende God. Ze staan allemaal te bibberen aan de kant. Zijn dat de slagorde van de levende God? Zijn dat bange mensen? Kun je van bange mensen zeggen dat ze slagorde van de levende God zijn, kun je van bange mensen zeggen dat God hen erop uitstuurt om te evangeliseren, om te vertellen, om van Jezus te getuigen? Moet je niet geweldig sterk zijn? Nee, zegt David. God gebruikt zwakke mensen. Bange mensen. Maar ze gaan in de kracht van God. Dat moeten ze leren. Die zwakke mensen. Als elke keer als het erop aankomt om zelf gaan vragen, durf ik wel? He, die buurman, durf ik daar wel met hem of haar over het geloof te praten, over de Heer Jezus, met iemand die op sterven ligt? Durf het wel aan om op de sterfbed te zeggen, denk erom, er is een eeuwigheid enzovoorts. Zullen ze me niet uitlachen? Paulus schrijft in zijn brieven, de gedachten van Satan zijn mij niet onbekend. Gedachten die gewoon bij je binnendringen. David zegt, dit zijn de slagorde van de levende God. En die durf jij te honen. En dan krijg je dat... Dat Eliab probeert hem nog tegen te houden. Om te overwinnen. Dat was zijn oudste broer, hè, Eliab. Ja, waar ben jij, David, dat jij dat durft te doen? En ik denk wel eens een beetje aan Petrus als ik dit stukje lees. Die tegen Jezus zegt, dat verhoede God dat u naar het kruis zou gaan. Dat moet u niet doen. Er zijn altijd mensen in de omgeving die zeggen, dat moet je niet doen wat God wil. Hier deze broer ook, deze Eliab. En dan zegt David in vers 29, ben ik intussen toe, zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? En hij wendde hem van zich af. Die paar woorden. Is er geen reden voor dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam om de Satan te verslaan? En hij wendde zich van al diegenen die dat tegenhielden af. Is er geen reden voor dat Jezus Christus aan het kruis stierf? Stierf hij zonder reden aan het kruis? Moest dat niet ergens voor? Moest dat niet voor onze schuld? Moest dat niet voor uw zonde? Moest dat niet voor mij? Ja, Heer, dat moest voor mij. Dat moest u doen. Dat moest u. Is daar geen reden voor? Ja, die was er. En dan wendt hij zich van hem af. En vers 32. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten. Want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af aan. En toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. Weer hè, van zijn vader, elke keer staat dat erbij. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Daar ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. David was een redder. Prachtig, hè? En Jezus is ook een redder. Daar redde ik hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God heeft gehoond. Er is bij David geen enkele vraag of hij zal winnen of verliezen. Is dat wel eens opgevallen? David had geleerd om in de stilte de overwinning te behalen. En hij wist, als God mij de overwinning geeft en ik grijp een leeuw bij zijn baard. En ik neem een knots en ik sla zijn schedel in. En ik overwin, dan heeft God mij die overwinning gegeven. Die leeuw die een van de schapen durfde te pakken van mijn vader. Die heeft God verslagen. En daarom zal God ook deze onbesneden Filistijn, die durft om aan de kudde van God, aan Israël, waar God de herder van is. Ik zal gaan en ik zal met deze Filistijn strijden. Want ik zal overwinnen. En laten we eens kijken hoe hij dat doet dan. Hij zegt in vers 37, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van Filistijn, van deze Filistijn. Zie je het geloof bij deze man? Hij zegt niet, ja, ik zie wel een mogelijkheid en ik heb een bepaalde tactiek, helemaal niet. David vertrouwt voor de volle 100% op God. God is altijd bij me geweest, je moet de psalmen maar eens lezen. God heeft me gered en God zal me nu ook redden. Dat geloof, als we ook in moeilijke situaties gaan, God zal me redden. Zoals Paulus dat elke keer weer zegt, uit al deze dingen heeft de Heer mij gered. Alles. Alles van het leven, daar heeft God me uitgered. Als we maar geloof hebben. Als we maar niet bang zijn voor de dingen die op ons afkomen. Die zal mij redden uit de hand van de Filistijn. Toen zei Saul tegen David, geheen, de Heer zijn met je. En dan krijg je dan het vervolg. Dan gaat Saul David kleden in zijn eigen wapenrusting. Hij zegt, Saul, ja, maar de manier waarop jij vecht, Saul, de manier waarop jij strijdt, die heb ik nog nooit beproefd. David wilde gaan in een... wilde strijden op een geestelijke wijze, omdat hij dat had beproefd. Hij had op de manier van strijden zoals hij gestreden had, gemerkt dat God met hem was. Hij had het allemaal beproefd. En hij was niet gewend op de manier te strijden zoals de wereld streed. Hij was niet gewend om te strijden zoals misschien zoveel mensen om u heen strijden. Hij wilde strijden op de wijze zoals hij het van God geleerd had. Hij had het, ik heb het nog nooit beproefd. En ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. En dan nam hij zijn staf in zijn hand. Hij koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek. En legde ze in zijn herderstaf. Zie je de intonatie die verandert? De wapenrusting van Saul? Nee. David doet die uit. Hij neemt zijn staf. Weet je wat een staf is in de Bijbel? Staf, daar leun je op. De herder leunde op zijn staf. Staf, dat is je steun. David neemt zijn staf, dat is waar hij op steunde. Dat is zijn geloof. Dat is wat God tegen hem zegt, hoe God met hem omgaat. Dat is zijn staf. Weet je, Mozes die leunde ook op een staf. En zolang hij op die staf leunde, de staf van Mozes, wilde hij niet gaan naar Israël om Israël te bevrijden. En hij gaat met God in discussie en zegt, ik kan dat niet, ik ben te jong en bla bla bla, of weet ik wat allemaal. Nou ja, zo jong was hij niet meer in Mozes. Maar goed. En God zegt helemaal niks. En hij hoort Mozes aan en Mozes zegt, ik kan niet en dit en ik ben niet bespraakt en dat. En God zegt tegen Mozes, gooi die staf nou eens even op de grond. Waar steun jij eigenlijk op? Een slang? Is dat waar jij op steunt, Mozes? Je moet steunen op geloof. En God zegt, Mozes, pak die slang bij zijn staart. Nou, wie pakt er nou een slang bij zijn staart? Dat moet u nooit doen. Want dan is zijn kop nog vrij, hè? Je moet hem altijd achter zijn kop pakken. God zegt, Mozes pak hem bij zijn staart. En hij pakt hem bij zijn staart. En dan vanaf dat moment wordt die slang de staf van God in zijn hand. Dat is een staf van geloof. Waar leun je op? David neemt zijn staf. En dan gaat hij... En dan zoekt hij 5 gladde stenen uit de beek. Dat betekent... Ja, dat zijn 5 stenen waar het water overheen is gegaan. Dat is net een beetje zijn eigen leven. Dat is... Wat beproefd is, wat glad geworden is. Wat. Die haalt hij uit de beek. En zo, en zijn slinger in zijn hand. En zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David. En de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Dan krijg je het weer toen de Filistijn opkeek. Hey, wat kijken mensen toch veel, hè? En als de Filistijn naar David kijkt, dan veracht hij hem. Dan zegt hij, wat een mannetje, wat denkt hij wel niet? Zo'n klein kereltje, denkt hij echt dat hij mij met een slinger in een steen zou kunnen verslaan? Ik, Goliath. Ja, maar God is God, hè? Gideon kan met een klein legertje, kan die tienduizenden Midianieten verslaan. God is God, we kunnen beter God bij ons hebben. En geen groot leger als God niet bij ons hebben in een groot leger. Hij verachtte hem, want hij was nog maar een jonge, rossige knap van uiterlijk. Hij keek naar uiterlijke kracht, deze Filistijn. En dan zegt hij tegen David, ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toekomt. En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. De goden van de Filistijnen. Daarna zei hij tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven. En aan de dieren op het veld. Ik zal je... En ik denk wel eens aan die tekst, hoor, en misschien leg ik die helemaal verkeerd uit. Maar ik denk wel eens als de Heer Jezus op Golgotha komt. En hij wordt daar gekruisigd. Is hij daar niet een prooi voor de vogels op het veld? De vogels in de lucht? Hangt hij daar niet als een vervloekte? Ondergaat hij daar niet de toorn van God? Die uitdrukking, die vlees geven aan de vogels van het veld. Dat snijdt wel heel diep. Alsof de vogels in de lucht, de oversten en de machten in de lucht, jouw vlees kunnen, ja, iets met jouw vlees kunnen doen, met jouw lichaam. En dan, maar dan zegt David tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Er zit geen spoortje angst. Omdat hij weet dat hij deze reus tegemoet gaat in de naam van de God van Israël. Wat een geloof. En wat kunnen wij dat soms vaak missen. Het geloof dat hè, we kunnen zo tegen dingen opzien dat we zeggen, ja, dat redden we gewoon niet. En als we zeggen dat we het niet redden, dan zeggen we eigenlijk dat zelfs God je niet kunt helpen. Dus, dat is verschrikkelijk. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Dat betekent dat geloof in de Heer Jezus, in hem, niet in mijn kunnen, maar in zijn kunnen. Het geloof dat hij voor je bidt en dat hij voor je uitgaat en dat hij bij je is en dat hij in je leven leidt. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet verlost door zwaard of door speer, want de strijd is van de Heere. Dus hij heeft ook nog een boodschap voor Israël. Hij heeft een geestelijke boodschap. Jullie staan allemaal bewapend hier, maar jullie moeten weten dat God jullie niet verlost door zwaard of door speer. De Heer zal voor jullie strijden en jullie zullen stil zijn. We hebben veel meer geloof nodig in God, veel meer geloof ook in de Heer Jezus. En dan krijgen we deze eigenlijke strijd, hè? Vers 48. Het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep. De Filistijn tegemoet. David steekt zijn hand in de tas, neemt daar een steen uit en slingert die weg. En raakt de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. De Filistijn hij versloeg de Filistijn en doodde hem, maar de zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok het uit zijn scheede en doodde hem. En hij hakte zijn hoofd ermee af. En toen de Filistijn dat zagen, dat hun held dood was, vluchtte zij. Adam en Eva, jullie hebben gezondigd. Adam en Eva, de Satan, die heeft jullie verleid. Adam en Eva, de Satan is sterk. Maar ik zal zijn hoofd van zijn romp scheiden. Ik zal zijn kop vermorselen. Ik zal de macht van de kracht van de Satan breken. Dat zal ik doen. En heel Israël zal dat weten. David had geen zwaard in zijn hand. Hij versloeg Satan met zijn eigen wapens. Hij versloeg Satan met dat geweldige grote wapen. En dat kunnen wij ook doen. We kunnen in het geloof op de Heer Jezus zien. Het echt van hem verwachten. We hebben vaak ook tegen mensen gezegd die het zo moeilijk vinden om te geloven dat de Heer Jezus voor hun zonde gestorven is. En altijd blijkt weer dat je dan geloof hebt ergens anders in, boven het geloof in de Heer Jezus. Geloof in een andere kracht, geloof in andere mensen, geloof in een predikant, geloof in je ouders, geloof ergens in. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Hoef eigenlijk alleen maar tegen Satan te zeggen dat hij vermorseld is op Golgotha. Paulus zegt, ik weet hoor, ik ken al die gedachten van Satan. Maar ik overwin ze in het geloof. En in deze tijd waarin wij leven, hebben het zo heerlijk hebben we als we geloof hebben. In ons midden. Geloof hebben in de gemeente. Geloof dat de Heer Jezus zal voorzien. Geloof in Hem. Want de strijd is van de Heer. We hoeven niet te vechten. We hoeven helemaal niet naar de Satan te luisteren. Want we mogen in de naam des Heeren mogen wij strijden. En we zullen overwinnen, want eigenlijk is die overwinning al lang behaald. Daartoe is de Zoon van de God geopenbaard. Opdat Hij de werken van de Satan verbreken zou. Dank u wel, Heer. Dat u mij Jezus laat zien. De Zoon van God. Die de werken van de Satan heeft verbroken. Amen. Zullen we samen danken. Heer Jezus, wat een prachtige geschiedenis. Wat wordt u geweldig ingevoerd als wij, net als Israël, als wij bang zijn. Misschien wel angst hebben voor de toekomst. Wat er allemaal gaat gebeuren. Als we misschien wel angst hebben om te sterven. Als we bang zijn voor dat onze kinderen misschien een andere weg zullen gaan. Als we bang zijn, misschien voor de verleidingen van de Satan om ons heen. Als we bang zijn, of we wel altijd nog het woord van u mogen prediken. Onverkort, Heer. Als we misschien bang zijn voor zoveel dingen die op ons afkomen. Bang zijn voor een operatie, bang voor ziekte. Als we angst hebben, Heer. Wilt u zichzelf dan aan ons openbaren? Vader, wilt u dan de Zoon openbaren, die de werken van de Satan heeft verbroken. Zoon van God, die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. De Zoon van God, die geopenbaard is, omdat hij de zonde zal wegdoen. Heer Jezus, het gaat alleen om u. Waar u bent, daar is rust. Daar hebben wij ook rust. Omdat we weten dat u de overwinning behaalt. Wilt u die rust in ons hart geven, telkens weer. Omdat uw naam verheerlijkt wordt. omdat u het gedaan hebt. Omdat u zo groot bent. Wees met ons ook de komende week. Zegen ons in het werk wat we mogen doen. Laten we getuigen van u mogen zijn. Laten we datgene wat we zelf met u mogen meemaken. Heer, als u ons rust geeft in vrede. En we dat bij u leren in moeilijke omstandigheden. Dan mogen we dat ook delen met anderen. Dan kunnen we daarvan getuigen. Wilt u ons daarbij helpen? Uw naam zij geprezen. Amen.